Gemeente van Jezus Christus, alle mensen hier in de kerk, samen met degenen die buiten het kerkgebouw meekijken en meeluisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Hiens uit Schoonhoven. Opnieuw is er op vrijdagmorgen open kerk van 10 tot 12 uur. De deuren staan open, net zoals de harten van degenen die u ontvangen. En voor alles geldt dat zeker voor het hart van God. Genoeg redenen om eens binnen te lopen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat, geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd. Wel samengevoegd wie haar beschouwt, zal haar voorspouwers kunstwerk groeten. Als we dit gaan zingen, hebben we dat dan zelf ervaren of verlangen we ernaar? We gaan en zijn op de plaats waar God wil wonen en werken. En de gemeente is zijn bouwwerk. We zingen ervan met vers 1 van Psalm 122. We wensen elkaar hier, thuis of waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 95. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer met God gewijde psalmen zang ontmoeten. En ook het tweede vers. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Het eerste en tweede vers van Psalm 95. Gemeente, laten wij nu met elkaar ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Wij doen dat vanavond met de woorden van de 12 artikelen. En na het amen erop gaan we zingen uit Weerklanklied 465, vers 1. U is altijd mijn hart gewijd, o God van liefde en zegen. En ook het vierde vers, laat vijandskracht geen enkele macht mij nimmer u ontroven. De verzen 1 en 4 van lied 465 na het amen op de geloofsbelijdenis. Laat een ieder van u nu met mij zeggen in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die opgevaren is naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, U die ons voor de tweede maal vandaag hier samen roept op deze plaats, waar Uw woord telkens klinkt, waar Uw trouw blijkt van geslacht tot geslacht, omdat U het bent, Heere, die ons niet onze eigen weg laat gaan, maar die U roept om Uw wegen te gaan. De weg van Uw geboden, zoals U dat met het volk Israël hebt gedaan, maar ook de weg van het geloof, de weg achter de Heere Jezus Christus aan. Hij die voor al onze zonden heeft betaald met zijn eigen leven, en Hij die met heel zijn leven op aarde Uw wet voor ons volbracht, zodat wij voor U mogen bestaan. En U, Vader, en U, Heere Jezus, Zoon van God, U hebt samen ook Hem uitgestort die wij nodig hebben en om wie wij bidden. Uw Heilige Geest. In het spreken. In het luisteren. Zodat wij gericht mogen zijn niet op onze eigen wensen. En op dat we een soort eigenwillige godsdienst gaan kweken. Waar we ons wel bij voelen. Maar dat wij gaan in het spoor dat U ons wijst. Heere, en dan brengt U ons in Uw woord, ook bij allerlei situaties die toch ook weer heel herkenbaar kunnen zijn in het gemeenteleven van vandaag, in ons eigen bestaan, en wellicht is dat ook vanavond zo, en dan bidden wij U, Heere, wil ons erbij betrekken. Geef dat we als het ware zelf deel uit mogen maken van die gemeente waarvan wij een beeld krijgen, de problemen die ze had en hoe dat werd opgelost. En hoe U, Heere, daarin gewerkt hebt. En nog altijd doet. Want U gaat door met mensen te roepen tot geloven, tot bekering. U brengt mensen toe tot de gemeente die zalig wordt. En ze hebben vaak een hele weg af te leggen. En die is niet altijd zonder moeite en hobbels. En Heere, daarom bidden wij U. Wilt u door uw woord en geest ons als bij de hand nemen en ons leiden door het leven, ons persoonlijk leven, maar ook als we behoren tot een gezin, als kinderen of als ouders, wanneer we meeleven met onze kinderen en kleinkinderen die opgroeien in een tijd waar we van mezelf denken van waar moet dit heen, maar Heere, geef ons vertrouwen in u, dat u dezelfde bent en dat u mensen bij u brengt en ook bewaart, zoals wij zongen. Heere, leer ons in deze wereld ook altijd weer met vrijmoedigheid ons geloof te belijden, dat wij ons voor het evangelie van Jezus Christus niet schamen, maar dat wij daaruit mogen leven met blijdschap, uw koninkrijk tegemoet. Want Heere, waar het ook naartoe gaat met deze wereld, wat kunnen wij daarvan zeggen? Maar één ding weten wij, dat even zeker als de dag gekomen is dat de Heer Jezus Christus in Bethlehem werd geboren, zal ook de dag komen dat Hij zal terugkomen met eer en met heerlijkheid. Dat Hij zal verschijnen met de wolken van de hemel. Dat Hij oordelen zal. Dat alle onrecht dat op aarde is geschied rechtgezet zal worden. En dat Hij al zijn kinderen tot zich nemen zal in uw heerlijkheid. Heer, en ondertussen hebben wij onze taak te doen hier op aarde. Dat is de bedoeling dat wij dat doen in geloof, in getrouwheid, in liefde tot elkaar. Zodat anderen ook mogen zien hoe goed het is om u te dienen, om ons te laten leiden door uw woord. Heere God wil ons dan zo zegenen. En geven dat die zegeningen in lof, in dank en in aanbidding tot u mogen terugkeren, Heere, want u troont op de lofzangen van uw volk. En laat zo ook ons lied van vanavond zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Verblijd ons, Heere, door uw goddelijke daden. Ondersteun ons door uw krachtig woord. Wees nabij ons met uw geest. Hoor ons uit genade als wij u dit alles vragen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik wil met u gaan lezen uit de handelingen. Handelingen van de apostelen, hoofdstuk 6. En daarvan een klein stukje maar. De versen 1 tot en met 7. Handelingen. We leven niet zo lang nadat we het Pinksterfeest hebben, hele dag niet waar. En wij weten de geboorte van de gemeente van het Nieuwe Testament, die heeft plaatsgehad op het Pinksterfeest met de uitstorting van de Heilige Geest. En dat dan de discipelen met vrijmoedigheid en in allerlei talen de grote werken van God verkondigen en dan ontstaat daar die gemeente. Die betrekkelijk kleine groep van discipelen van 120, die groeit uit tot duizenden. En dat gaat maar door. Maar daar blijft het niet bij. Er komt, behalve dan dat de geest enorm meewerkt, ook van de vijanden van Christus, een grote tegenstand. En die tegenstand, die krijgen ze in de eerste plaats van de oude vijanden, de Farizeeën en de schriftgeleerden, Sanhedrin, Petrus en Johannes, die worden voor het gerecht gesleept en gewaarschuwd enzovoort. Dat is de aanval van buitenaf, zou je kunnen zeggen. Maar vanavond gaan we iets lezen wat nog veel gevaarlijker is. En dat is de aanval van binnenuit. En wat is dat? Ruzie. Oneenigheid. Dat is de gevaarlijkste. En daar gaan we over lezen in Handelingen 6. Vers 1 tot en met 7. We lezen daar het woord van God. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte. En ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaas, een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte van priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Tot zover onze schriftlezing. We willen over dit gedeelte duidelijk gaan nadenken, gemeente, in de preek. En we zetten daarboven wat we zingen uit Psalm 72, waar twist en wrok verdwijnt. Waar Christus regeert, waar Jezus koning is in ons hart, dan krijgen we liefde tot elkaar en willen we ook elkaar een plek geven. We gaan zingen daarom ook uit Psalm 72, de verzen 1, 2 en 4. gemeente, de jonge gemeente in Jeruzalem maakt een tijd door van geweldige groei. Na de uitstorting van de Heilige Geest getuigen de apostelen, en daar moet u om denken als het gaat over het woord discipelen in Handelingen, dan gaat het niet over die 12. Maar dan gaat het over allen die in Jezus Christus geloven. Zij zijn allemaal zijn leerlingen, zijn volgelingen, de discipelen. Mannen, vrouwen, kinderen. Alle die, dat zijn de discipelen in Handelingen. Anders dan in de evangelie. Je ziet dat er al wat gebeurd is. Maar goed, die apostelen die getuigen met grote kracht van Jezus Christus. Van wie Hij is. In zijn naam wordt aan de mensen verkondigd de bekering en de vergeving van de zonde. En ze gaan daarin heel ver. Petrus die durft de mannen van Israël erop aan te spreken dat ze de vorst van het leven hebben gedood. Dat ze de Zoon van God hebben verloochend. En we denken bij onszelf, hé, Petrus en jij dan? Ja, maar Petrus heeft zich daarvoor over. Zo groot is de liefde. En hij weet, mij is die zonde vergeven, ook u kan het vergeven worden. En mensen die geroepen hadden om de dood van Jezus, ze ontvangen uit Jezus vergeving voor hun zonde, ze komen tot geloof in hem. Ze voegen zich bij de gemeente. En dat zien we ook aan het eind van onze schriftlezing. Moet je kijken wie we daar hebben, zeg je dan. Die zou je niet verwacht hebben. Een grote menigte van priesters zelfs. Dat waren juist de ergste, ja. Maar dan zie je wat God doet. En mag dat ook jouw verwondering zijn, dat je denkt, ja, hoe komt het toch dat ik hier zit vanavond? Hoe komt het toch dat ik bij het geloof bewaard ben, dat ik niet ben afgevallen zoals zoveel? Misschien bent u nog wel maar de enige uit uw gezin of uit uw familie die nog naar de kerk gaat. We zien een grote afval, een grote secularisatie. Onze tijd lijkt heel anders te zijn dan toen. In plaats van grote groei zien we nu een sterke krimp. En toch, het werk gaat door. En God doet dat op veel meer plaatsen dan toen, alleen nog in Jeruzalem. Want dat moeten wij niet vergeten, hier is alles nog beperkt tot de plek waar het begonnen is, in Jeruzalem. De Heer Jezus heeft gezegd, ga dan heen in de gehele wereld en verkondig in mijn naam de bekering en de vergeving van de zonde. U zult mijn getuige zijn, te beginnen van Jeruzalem. Maar dan ook in geheel Samaria, in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Wanneer we die eerste hoofdstukken lezen van dat leven van die eerste christengemeente, dan kunnen we daar wel eens jaloers op worden, denken we. Maar ja, het was niet allemaal zo fijn en zo gemakkelijk. Ze kregen te maken met sterke en gevaarlijke weerstand. En straks dan breekt de vervolging los. En dat was een vervolging die was niet mis. Dat ging op leven en dood. De gemeente spatte uit elkaar. Ze vertrokken. Ze moesten vluchten voor het lijfsbehoud. Maar ze namen wel het geloof in Jezus Christus mee. Ze namen het heil mee voor anderen. En daar zie je wat de boze ten kwade denkt. Dat gebruikt God ten goede. Zo kwam het evangelie ook op andere plaatsen. Uiteindelijk ook bij ons. God is bezig zijn kerk te bouwen. En hij doet dat op een heel andere manier dan dat wij dat zouden doen. Maar als we erover lezen, moeten we ons dan niet verwonderen. En ons verwonderen dat wij ook geroepen zijn om tot die gemeente van Jezus Christus te horen en te blijven behoren. Maar we moeten niet denken, in de kerk, daar is alles goed. Daar kan niks mis zijn. Want hoofdstuk 5, die verschrikkelijke geschiedenis van Ananias en Safira, die gevoelig bleken voor de eer van mensen, daardoor tot bedrog kwamen en tot schijnheiligheid. En een van de grote gevaren voor de kerk is wel schijnheiligheid, geveinsdheid. Doen alsof, maar niet echt, hè. Andere mensen die komen daar toch achter vroeg of laat. En als je zo zelf bezig bent als vader en moeder, je kinderen die prikken daar zo doorheen. En als ze afscheid nemen van het geloof, dan mag u dat op uw eigen rekening schrijven. Want dat is geen reclame voor de gemeente van Christus. Het grootste gevaar voor de geloofwaardigheid van het evangelie, gemeente, als we met de mond andere dingen zeggen dan we met ons leven doen. Maar goed, daar is ook die tegenstand van de Joodse raad. Dan wordt een spreekverbod opgelegd. Ze mogen de naam van Jezus niet meer noemen en verkondigen. Ze zijn in de gevangenis gegooid. En ze zijn gegeeseld. En dat wil je niet zien, zoiets. Hoe een rug eruit ziet waar de geesel overheen gegaan is. En dat gebeurde, hè. Het was niet allemaal zo'n feest. En toch konden ze niet zwijgen. En toch waren ze verheugd dat ze om de naam van Jezus hadden mogen lijden. Zo krachtig is het geloof en de vreugde daarvan. Er is een geweldige vooruitgang en er zijn gevaarlijke bedreigingen. En nu in hoofdstuk 6 komen we iets tegen waarvan ik denk dat het misschien wel de gevaarlijkste bedreiging is voor de gemeente. Ook vandaag. En dat is verdeeldheid, twist en wrok. Het grootste gevaar is niet de vervolging. Het grootste gevaar is zelfs ook niet dat er sommige gemeenteleden een dubbel leven leiden. Maar wanneer verdeeldheid voet aan de grond krijgt, wanneer gemeenteleden naar elkaar kijken en slechte gedachten krijgen over elkaar, wanneer ze elkaar tegenkomen en niet meer vertrouwen, dan worden er leden van het lichaam van Christus losgescheurd. De gemeente is het lichaam van Christus. En die staan niet meer met elkaar in verbinding. Dan wordt er teniet gedaan wat er is opgebouwd. We zien dus vanavond de dreiging van de verdeeldheid. Maar we zien ook dat de gemeente dat niet laat gebeuren. Ze laat het niet meer op hem belopen. Zegt van ja, daar ga ik mijn handen niet aan branden hoor. Want als je tegen die wat zegt, dan springt die overeind en dan heb je de poppen helemaal aan het dansen. En dat is mijn buurman, die moet ik ook te vriend houden, weet je wel. Zo al die dingen die wij zo onder elkaar zo kunnen verzinnen, waarom we maar wegkijken en niks doen. Terwijl het grootste gevaar op de loer ligt. De gemeente doet er wat aan. Om verdeeldheid weg te nemen en om de eenheid te bevorderen. De groei van de gemeente, die brengt dingen met zich mee waar ze vroeger nooit over na hadden hoeven denken. Ik bedoel, toen ze er nog met zo'n 120 waren, net na de opstanding van de Heer Jezus, ze kenden elkaar allemaal. En ze kenden elkaar al jaren voor het grootste deel. En dan werd er zo gezegd van, joh, doe jij dit en zorg jij daarvoor en heb jij dat gedaan? Oké, dankjewel. En dat liep allemaal. Daar viel niemand buiten de boot, om zo te zeggen. Maar als zo'n gemeente groeit en groeit en er steeds nieuwe mensen bij komen, je denkt, wie is dat ook alweer en hey, waar komen die vandaan? En oh, wat leuk dat jullie er ook zijn, maar het groeit je boven het hoofd, je kunt het niet meer overzien. En zo gebeurde het ook met de apostelen, ze raakten het overzicht kwijt. En dan gaan er dingen fout. Dan kun je wachten. En zo vertelt vers 1 ons al dat er gemor ontstond van de Grieks sprekende, gemor. Aan het woord kun je al horen wat het is, hè? Het ongenoegen zit erin. En gemor, dat is niet hard. En dat is een beetje op de achtergrond, een beetje zo achter de hand, maar ondertussen heeft het wel een hele grote invloed. En wie zijn dat die dat doen? Nou, dat zijn de mensen die Grieks spreken. Ja, die gemeente in Jeruzalem, die bestond niet alleen maar uit Joden die daar geboren waren, en die dus, zoals hier staat, Hebreeën worden genoemd, en die merkwaardig genoeg geen Hebreeuws spraken, maar Aramees, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Dat gaat erom dat ze de Bijbel in het Hebreeuws lazen, dat heel veel op het Aramees lijkt. Maar de gewone taal in Israël, dat was eigenlijk Aramees. Dat sprak de Heer Jezus ook. Maar hier heb je dus mensen die spreken dat niet. Die kennen geen Aramees, die kennen geen Hebreeuws. Maar ze spreken Grieks. En hoe komt dat dan? Nou, omdat het Joden zijn die uit de diaspora, uit de verstrooiing zijn teruggekomen. Er was in die tijd, je kunt het niet geloven, want alles moest te voet of per schip. Maar er was in die tijd een geweldige mobiliteit onder de mensen. In dat hele Middellandse zeegebied. Het Romeinse Rijk zorgde ervoor met zijn wegen en met zijn eenheidstaal van dit Grieks. Dat de mensen overal terecht konden. En dat ze overal naartoe konden. Dat Grieks wat hier gesproken werd, dat was als het ware wat vandaag aan de dag het Engels is. Iedereen kent wel een paar woordjes Engels. Maar er waren erbij die spraken dus dit Grieks wel, maar absoluut geen Hebreeuws, of bijna niet. Daar waren ook weduwen onder. En die weduwen die kregen niks. Want ze hadden geen man meer die de kost verdiende. En ze hadden dus geen inkomsten. Er waren geen pensioenen of wat dan ook. Maar zo, daarom waren ze ook juist in Jeruzalem. Naar Gods bevel mocht er onder de Israëlieten geen weduwe of wees gebrek lijden. Het was de taak van heel het volk om ervoor te zorgen dat ook zij in ieder geval kleding en voedsel en onderdak hadden. Dat kon in het buitenland niet altijd geregeld worden. Daar waren de synagogen vaak veel te klein. En daarom gebeurde het juist dat heel veel oudere Joden die in de verstrooiing leefden, tegen het eind van hun leven toch naar Jeruzalem trok. En zoals het toen was, en zoals het nu is, zoals het toen, de man gaat meestal eerder, en als dan de vrouw overbleef, dan was ze dan in ieder geval daar in Jeruzalem, in de directe omgeving van de tempel, en waar alles doortrokken was van het leven naar Gods geboden, dan waren ze daar toch in ieder geval zeker van een enigszins een leefbaar bestaan. Het was geen vetpot, maar je had wat. Maar ook onder deze mensen zijn er die komen tot het geloof in Jezus Christus. En zij behoren nu tot de gemeente. En dan is er iets, daar hebben ze nog nooit over nagedacht. Wie is er nou verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud? Voor de dagelijkse uitdeling van het brood, moet je nagaan, dat gebeurde elke dag. Wat een werk. Maar goed, zo deden ze dat toen. Wie is er nou verantwoordelijk voor? Is dat... Zijn dat de levieten van de tempel? Of is dat nu de christelijke gemeente? Wij zouden nu zeggen de diaconie, maar die is er nog niet. Die ontstaat hier pas, de diaconie. Dus je ziet dat. Nou, er is dat gemopper. Stel het u eens voor. Er staan een paar van die Grieks sprekende weduwen, die staan bij elkaar in een hoek. In de samenkomst van de gemeente en die zeggen tegen elkaar, moet je daar die Hebreeuwse weduwe weer zien. Zij krijgen wel brood. Maar ons hebben ze weer overgeslagen, ze zien ons niet staan hoor. Snap je wat er begint te groeien? En daar is het zaadje van het ongenoegen gestrooid en waar gaat dat naartoe? Ze gingen niet, en dat hadden ze moeten doen, Ze gingen niet naar de apostelen toe om te vragen, waarom is dat nou eigenlijk? Want dan was het helemaal zover niet gekomen. Dan was de zaak gauw genoeg opgelost geweest. Maar ja, dat is wat de achterdocht doet. Hè? Dan denken ze, ja, wij zijn zeker minder, hè. Ja, dan was de fout wel tijdig hersteld als ze naar de apostelen toegegaan waren en erover gesproken hadden. Maar nu gaat de ergernis in het verborgene door en het vreet voort naarmate er meer mensen bij betrokken zijn. Meer mensen, maar dan alleen van een bepaalde achtergrond, hè, die Grieks sprekende. En die Hebreeuws sprekende, die weten vooralsnog van niks. Maar al gauw beginnen ze toch nattigheid te voelen. Ze merken het, we worden niet meer zo vriendelijk gegroet als gisteren en eergisteren. Ze zeggen niks, maar je merkt dat er wat is. Wat is dat nou? En dan beginnen zij ook onder elkaar te praten en ze zeggen van, wat is het toch, waarom doen ze zo? En daar komt roddel van en zelfs laster. En als dat eenmaal begint, dan is het heel moeilijk om nog open met elkaar te spreken. En dan gaan er dingen definitief kapot. En dat gebeurt in de gemeente van Jezus Christus. Dat ene lichaam van onze Here en Heiland, waarvan Hij het hoofd is. Een gemeente hoort één te zijn in Jezus Christus. En deze gemeenten waren, het waren strikt genomen ook allemaal nog Joden, maar wel in soorten. Hebreeuws sprekende en Grieks sprekende Joden. De eerste waren Joden, geboren en getogen in Israël, om zo te zeggen. En de andere groep, ja, die was afkomstig uit andere landen. En die waren vaak ook wel beïnvloed door de Hellenistische, dat wil zeggen de mengcultuur van die tijd. Waar Oost en West elkaar ontmoet. Dat was een bepaalde cultuur, maar heel sterk door Griekse en ook Oosterse, Persische dingen was dat beïnvloed. Dus ze gedroegen zich ook wel een beetje anders. Ja, vreemd gek. Ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is. Maar toch waren ze allemaal echte Joden. En een buitenstaander zou eigenlijk het verschil niet gauw hebben opgemerkt. Nee, echt niet. Maar zij zelf worden zich steeds meer bewust van het verschil. En dat gaat veel verder dan dat je je Bijbel in het Hebreeuws leest of in de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van de Bijbel. Dat gaat veel verder dan de plek waar je wieg heeft gestaan of waar je naar school geweest bent of zelfs niet. Het wordt zelfs belangrijker dan dat je tot de gemeente van Christus behoort, tot welke groep in die gemeente je behoort. En zo wordt het begrip gemeente, dat wat samengevoegd is, eigenlijk een leugen, een lege huls. Want het is niet meer één. Het heet nog steeds gemeente, maar het is geen eenheid meer. Ze hebben weinig meer gemeen. En zo zit daar die gemeente, die jonge gemeente van Jezus Christus, die zit daar danig in de problemen. Hoe moet dit nou? En de organisatie van de gemeente is nog niet van de grond gekomen. Dus de dingen moesten wel fout lopen. Deze dames, die Grieks sprekende weduwe, die vlogen als het ware onder de radar als het ging bij de apostelen over de uitdeling van het dagelijkse brood voor de vrouwen die niet voor zichzelf konden zorgen. Ze waren gewoon niet in beeld. En ze kregen niks en we snappen allemaal wel dat zoiets dat steekt. En hun gevoel van onbehagen was terecht. Nergens in onze tekst vinden we ook maar iets wat erop wijst dat ze dat maar hadden moeten nemen of zo. Of, dat ze ongelijk hadden. Dus, nee, ze hadden geen ongelijk. Maar ze deden toch verkeerd. Ze deden verkeerd door te reageren zoals ze deden. Ze zagen dat iets niet ging zoals het moest, maar door er alleen onder elkaar over te praten op een ontevreden manier, ging het verdeeldheid brengen. Er is ook geen enkele aanwijzing in de tekst dat het met opzet was dat ze bij de dagelijkse uitdeling over het hoofd gezien werden. Misschien kennen ze elkaar niet goed genoeg en wisten ze niet wie er wel of niet weduwe was. Of speelde het taalverschil toch ook echt wel parten? En dan denkt u misschien, ja dominee, u staat het allemaal wel leuk te vertellen, maar wat moet ik daarmee? Nou, daar moet u alles mee. Daar moet u heel goed mee uitkijken in uw eigen leven en in uw eigen gemeente. En dan zal het hier niet zo zijn dat de weduwe wordt overgeslagen, of ja, weet ik, en misschien brengt u wel als diaconie hier in mijn vorige gemeente was het altijd zo, door tegen de kerst, dan kregen alle mensen boven de 70 of op een bepaald moment boven de 75, die kregen een kerstattentie, een mandje met wat fruit erin en een kalendertje en fijn, ik denk dat, ik zie u lachen, dus u kent het wel. Nou, fijn. Maar stel je nou voor dat er dan iemand is die het niet krijgt, hè? En die het eigenlijk wel had moeten krijgen. Nou, dat kan heel hoog oplopen. Maar niet alleen in die dingen, ook in het kleine, ook in je eigen omgeving. Kijk, en nou mag ik aannemen dat u, dat heel veel van u hier hun hele leven al zitten. En u praat dus veel gemakkelijker met elkaar dan met mensen die zich pas kort geleden aansloten. Of bijvoorbeeld, je behoort tot, ik zie jullie daar zo zitten, zo'n groepje jongeren zo. Hè? Dat is leuk dat je daar zo zit. Maar ik denk dat jullie over de dingen van de geloof is dan moeten schrijven. Nou, ik denk dat jullie er veel met elkaar over praten, maar misschien weinig met ouderen. Is dat zo? Misschien zou het, nee, hè? Gelukkig. Maar let op. Het kan zijn dat je helemaal niet zo bezig bent met de dingen waar de ouderen het over hebben. En de ouderen zijn helemaal niet zo bezig met de dingen waar jullie in jullie opgroeiende leeftijd tegenaan lopen. Daar weten ze soms niks van. Wees reëel, zo gaan de dingen. En dat moet je accepteren. Maar we moeten tegelijk goed weten dat die dingen verdeeldheid kunnen brengen. In het lichaam van Jezus Christus, waar oud en jong, rijk en arm, welke taal die ook spreekt, allemaal één zijn. En daar ligt onze verantwoordelijkheid vandaag als gemeente naar elkaar toe. Het is aan ons hoe wij ermee omgaan. En of dat leidt tot gemopper, tot groepsvorming en verdeeldheid, of dat we er open over praten. En dat we dingen aan de orde stellen die, waarvan we zeggen, ja, ik weet niet of dat nou wel goed is. Kunnen we dat met elkaar niet oplossen? He, vooral niet dingen zeggen, zo stellen, maar vooral dingen vragenderwijs aan de orde stellen, dat werkt vaak heel goed. En bedenk daarbij dat voor iedereen die het betreft het evangelie van Jezus Christus bovenaan moet staan. Hij is altijd oneindig veel belangrijker dan ons gevoel voor eigenwaarde. Wel nu, de 12 apostelen die zijn er op een zeker moment achtergekomen dat er iets aan de hand was in de gemeente, iets waar ze aanvankelijk de vinger niet op konden leggen, maar ze zijn toch op onderzoek uitgegaan. En ze hebben erover gepraat met elkaar. En ze hebben besloten om er wat aan te gaan doen. Ze roepen de gemeente bijeen. De hele gemeente. En daar wordt het probleem op tafel gelegd. Daar wordt gezegd, mensen, dit is er aan de hand. En als iemand denkt van, nou, het is toch iets anders, dan zou die daar nog wat over hebben kunnen zeggen. Dit is er aan de hand. Iedereen wordt daarbij betrokken. En de manier waarop ze de zaak aan de orde stellen, dat laat ook zien dat ze zich bewust zijn van nog een ander gevaar die deze kwestie met zich meebrengt. En wat is dat dan? Nou, dat ze de hoofdzaak uit het oog verliezen. En wat is de hoofdzaak? Dat is de prediking van het evangelie. De apostelen die zeggen dat heel duidelijk. Ze hadden kunnen zeggen, jongens, wij moeten eens wat minder bezig zijn met preken en preken voorbereiden. We moeten eens wat meer gaan doen aan de armenzorg. Dat is nou vooral onze roeping. De gemeente die bestaat nou zo in de basis en nu moeten we ons meer op andere dingen gaan richten. Die geluiden hoor je altijd in de kerk van tijd tot tijd. Te zeggen, nou, andere dingen zijn eigenlijk ook heel belangrijk en ik zeg niet dat ze dat niet zijn. Maar het moet dan altijd ten koste van de prediking. Pas daarvoor op, de discipelen zeggen dat dus in ieder geval niet. Want de Heilige Geest werkt vooral door het woord, door de verkondiging. En zo wordt de gemeente steeds meer gefundeerd in het geloof. En zo wordt ze sterker in de kennis van Jezus Christus en de weg van de zaligheid. Dus discipelen die zeggen niet van nou jongens, laten we de Bijbel maar vergeten en de problemen in de maatschappij gaan aanpakken. Dat was een iets ouder onder ons, zullen we het nog wel weten, iets wat in de jaren 70 tot een enorme secularisatie heeft geleid in grote delen van onze kerk en de gereformeerde kerk. Er werd niet meer uit de Bijbel gepreekt, maar uit de krant. En de kerken liepen leeg, alsof in een stop uit de badkuip trok. In het begin zaten er nog wel wat gemeenteleden met een spandoek op de eerste rij, want in die tijd waren spandoeken, hè, in de jaren 70, daar was het ook helemaal, en die hadden erop geschreven een bijbeltekst, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Want over Jezus werd bijna niet meer gesproken in de kerk. Daar gaat het naartoe, hè. En van dat gevaar, daar zijn de apostelen zich heel goed bewust. Ze erkennen de noodzaak van de zorg voor de armen, maar in geen geval mag het gebed en de bediening van het woord eronder lijden. Dat is de basis van het gemeenteleven. En waar die afbrokkelt, daar is het slechts een kwestie van tijd of het hele gebouw stort in. Nou, die apostelen, die hebben een flink probleem, vindt u niet? Veel groter dan het verbod van de Joodse raad om de naam van Jezus te verkondigen. Want dat doen ze toch wel, dat kunnen ze niet laten. Maar als ze hier een verkeerd besluit nemen, dan maken ze de gemeente kwetsbaarder dan ooit. Maar de apostelen zijn niet alleen principieel, ze zijn ook heel nuchter. En ze realiseren zich dat met de groei van de gemeente zij niet alles langer meer met z'n twaalfen, want het zijn er inmiddels weer 12, dat ze met z'n twaalfen het allemaal kunnen blijven beheren en besturen en beredderen. Het is tijd voor uitbreiding in de organisatie van de gemeente. Oeh, maar dat is iets nieuws. En ja, als er iets nieuws komt in de kerk, dan zijn er altijd een stel die springen gelijk in het slot. En die zeggen, ja, maar dat kan niet, want dat zijn we niet gewend. Nou, er gaat hier ook iets gebeuren wat ze niet gewend waren, was nog nooit vertoond. Maar het gaat wel gebeuren. Er wordt niet gezegd, er zijn 12 apostelen, zullen we er nog een paar bij maken? Nee, dat kon niet. Want Jezus had 12 apostelen uitverkoren. Maar als apostelen hebben ze wel de opdracht de kerk te leiden en bevoegdheden, taken te delen, te delegeren aan anderen. Dus de apostelen doen het. Die komen met het voorstel. Hè. Ze dicteren dit niet van bovenaf, zoals de paus eerst een concilie bespeelt en zeggen van jongens, dit en dat heb ik besloten en dat moeten jullie gaan zeggen. En dan wordt dat van bovenaf opgelegd. Maar je hebt hier het model zoals wij dat ook kennen, De gemeenteleden zelf worden erin betrokken. U gaat stemmen. In vers 3 zeggen de apostelen tegen de samenkomende gemeenteleden: zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft. Dus ze moesten goed bekend staan. En vol zijn van de Heilige Geest. Je moet het merken dat dat in hen niet werkt, de geest van allerlei begeerten en hebzucht en zondigheid. Maar dat het mannen zijn die zich laten leiden door het woord, die vervuld zijn van liefde en van wijsheid, die de Here volgen. En hen zullen wij voor deze noodzakelijke taak aanstellen. Nou, gemeente, dit is wat wij nog altijd doen. Bij de vervulling van de ambten. Wij hebben dat niet zelf verzonnen. Het komt uit Handelingen 6. Zoals in onze gemeente en in onze kerk de kerkraden worden samengesteld. De gemeente krijgt opdracht om uit te zien naar mannen die voor dit werk geschikt zijn, zeggen ze. En welk werk is dat dan? Dat wordt hier genoemd de tafels dienen. Er werden tafels neergezet en daarop werd neergelegd alles wat de gemeente meebracht, wat ingezameld werd om aan de armen te geven. Denk maar aan Handelingen 4, vers 34 en 35, waar je leest: er was ook niemand onder hen die gebrek had, want alle die landerijen en huizen bezaten, verkochten die en brachten die opbrengst van het verkochte en legden het aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. Voor dat geld werd brood gekocht. En misschien ook wel kleding, denk ik trouwens wel zeker. En dat werd op tafels gelegd en uitgedeeld. Dat is het werk. En nu zeggen de apostelen: gemeente, kijk nou eens uit welke mannen onder jullie, denk je nou dat daar goed geschikt voor zijn. Ze moeten wel uit de gemeente komen, geen externe krachten inhuren. Ze moeten een goede reputatie hebben. Kortom, het moeten mensen zijn die je kunt vertrouwen en dan vervuld met de Heilige Geest. Wat is dat toch? Dat tegenwoordig onder invloed van Pinkstergemeenten en charismatische bewegingen ook de mensen in de gewone kerken daar een heel vertekend beeld van hebben, wat dat is om vervuld te zijn met de Heilige Geest. We hebben het idee dat is iets extatisch. Dat is iets dat de haren op je armen overeind gaan staan. Dat je zo'n heel warm gevoel in je hart krijgt. Mensen, dat krijg je van de voetbal ook. Als je een voetbalfan bent. Dat is het niet, vervuld van de Heilige Geest. Ik denk niet dat ik het beeld kan rechtzetten hoor, maar ik zal het proberen. Vervuld zijn met de Heilige Geest, dat betekent dat je leven wordt beheerst door het woord van God. Waarvan de Heilige Geest de auteur is. Dat je het woord van God gelooft. Dat je erdoor laat leiden. En dat je ook weet om dat woord toe te passen, te gebruiken in je leven. Nou, er worden zo al wat dingen genoemd, hè, waarbij die mannen aan moeten voldoen. En het laatste criterium is dan ook vol wijsheid. Je kunt hele goede en gelovige mensen hebben die met de beste bedoelingen en grote ijver de domste dingen doen. Ja. Enthousiasme is prachtig. Je kunt er veel mee bereiken, maar je kunt er evenveel mee kapot maken. Dus is inzicht en een bezonken oordeel van groot belang. En de apostelen zijn wijs geweest dat ze deze vereisten aan de gemeenteleden hebben voorgelegd bij het zoeken naar zulke mannen. 7 personen worden er dan voorgesteld. Die mannen worden gekozen. En we noemen die mannen nu diakenen. Hier worden ze nog niet zo genoemd, hè. Dat komt later pas. Maar dit is wel het begin van het diakenschap. En dan zult u zeggen: waar komen de ouderlingen vandaan? En dan moet ik u zeggen: dat weet ik niet. Een paar hoofdstukken verder, dan zijn ze er opeens. En er is geen twijfel aan dat zij ook door op voordracht van de apostelen, op voordracht van de gemeente door de apostelen zijn aangetrokken. Maar daarover staat niets in de Bijbel. Opeens zijn ze er en ze zijn er nog steeds, net als de diakenen. Die mannen die verkozen zijn, die krijgen na voorafgaand gebed handen opgelegd als een teken van eenheid, van vertrouwen en van de overdracht van taken. En wat dan opvalt, ja, dat moet je opvallen natuurlijk. En dat zal niemand van ons opvallen, denk ik. Die namen van die kerels, van die mannen, sorry. Want het zijn eerbiedwaardige mensen. Deze mannen, hun namen. Wat zijn dat voor namen? Dat zijn Griekse namen. Het zijn allemaal mensen met een Griekse naam. Waren dat mensen uit die groep van Grieks sprekende gemeenteleden? Dat moet haast wel. En als dat zo is, dan is het vertrouwen van het Grieks sprekende deel van de gemeente meteen hersteld. Met mensen uit eigen kring in de kerkraad weten zij zich serieus genomen en sterk vertegenwoordigd. Ziet u dat de gemeente ook het aandurft om te kiezen buiten eigen kring? Buiten het bekende kringetje in Jeruzalem. En in ieder geval de laatste in de lijst, dus een beetje een dubieuze post. Hij heet Nicolaus en hij is afkomstig uit Antiochië. Hij is zelfs niet eens een echte etnische Jood. Hij is niet als Jood geboren. Hij is een proseliet, iemand die later in zijn leven Jood is geworden. En toch krijgt deze man het vertrouwen. Gemeente, we ronden af. Zo dreigend als dit gedeelte begon, zo vredig eindigt het. Kijk maar, en het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen, het aantal gelovigen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte van priesters werd aan het geloof gehoorzaam. De Heere zegende het wat de apostelen deden en wat de gemeente deed. Zij bedienden het woord, de diakenen dienden de tafels, de gemeente groeit en bloeit en zelfs van de fervenste tegenstanders komen er tot geloof. Een grote groep van priesters. Wie had dat gedacht? Ja, waar in gehoorzaamheid aan God en in de naam van Jezus Christus het evangelie wordt verkondigd, waar men zijn fouten erkent en herstelt, daar gebeuren wonderen van genade. Want God zegent wat naar zijn wil gebeurt. Amen. Wij zingen uit Psalm 146 en daarvan vers 7. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weduwe en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. Het zevende vers van Psalm 146. Laten wij met elkaar danken, gemeente. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, in alle rust en vrede waren we hier bij elkaar. Om samen te luisteren naar uw woord, om uw naam aan te roepen, om u de lof toe te zingen, om ons geloof te belijden. En dadelijk, Heere, dan staan wij op om uw zegen te ontvangen en zo deze week in te gaan die begon met een dag gewijd aan uw dienst. Heere, wat zegent u ons rijk. En wij, Heere, horen wel dat ook in ons land mensen soms onder de armoedegrens leven en dat er steeds meer wordt, schijnt het. We hebben nog altijd een diaconie nodig. En wij bidden u, Heere, zegen dan ook de gemeente dat zij deze broeders mag voorzien van de middelen om hun werk te doen zoals de Heere dat van hen vraagt. Want dit werk mag nog altijd doorgaan. Het bestaat nog altijd. Misschien wel wat in andere vormen. Maar toch, het wezen is niet veranderd. En wat u ook ons hebt geleerd vanavond, Heren, is dat we alle gemor en gemopper en oneenigheid en achterdocht voor moeten zijn met open en eerlijk handelen. Geef ons daar de moed voor, Heren. U kent ons en u weet wie we zijn. Geef daarom ook wijsheid aan de broeders van de kerkenraad, van alle die uw gemeente hier ter plaatse dienen. Wij danken u dat we zoiets mochten leren uit het leven van de eerste gemeente van toen. En wij de gemeente van nu, die aanleeft naar de dag van de wederkomst, die veel dichterbij is dan toen. Heren, stel ons ook in deze wereld tot een lichtend voorbeeld. Waar liefde woont, daar gebiedt u uw zegen. Hoor ons gebed, Heer, en neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 133, eerste vers. Ai, zie hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, de verse 1 en 3 van Psalm 133. gemeente, ga dan u allen heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.